Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op woensdag 27 maart. De dag na de schande van Frankfurt. Zo wordt het in Duitsland soms genoemd door een aantal media over het veld in Frankfurt. Daarover zo meer en nog over tal van andere zaken met onze new kid in town, Anko Jansen. Onze jongste analist. Marciano, een ervaren kracht inmiddels al. En hoe noemde jij Mario nou net?
Eminence Gries.
Ja. Nou, die kan je in je zak steken, Mario.
Is dat met Gijs Haar te maken of niet?
Zou zomaar kunnen.
Nee, dat jij zeer belangrijk bent.
Of met jouw jarenlange ervaring, waardoor je heel nuchter en genuanceerd over zaken kan oordelen.
Dat zeker.
Ja. Wat dacht jij vanmiddag toen je het bericht van Twente las? Dat Joshua Burnett niet meer in actie komt, omdat hij is veroordeeld tot een celstraf van een maand na herhaaldelijk rijden zonder rijbewijs.
Ja, alleen maar verliezers, denk ik, hè? Ik denk dat Burnett een uitstekende speler is, zeker voor Twente. Ook gezien nog steeds dat ze met plek 3 bezig zijn natuurlijk. Dat is gewoon een hele goede speler. Alleen hetgeen wat hij natuurlijk heeft gedaan. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die niet bij een voetballer horen. Zeker niet als je dan praat vaak over een voorbeeldpositie die voetballers toch hebben in het dagelijkse leven. Ja, dan denk ik dat hij daar natuurlijk zijn rol natuurlijk wel heel slecht heeft uitgespeeld.
Ja, hoe kijk jij daarnaar, Marciano?
Nou ja, terecht dat ze afscheid nemen. En volgens mij wilden ze al aan het einde van het seizoen uit elkaar, geloof ik. Want ja. Het was wel de bedoeling dat hij vorig jaar een transfer zou maken waarbij ze nog iets zouden verdienen.
Toen is er eigenlijk
niks gekomen. En uiteindelijk, ja, als je zulke soort fouten maakt, dan rest een club niets anders dan op een gegeven moment afscheid van je te nemen. En ik hoop dat dat in goed overleg gaat en dat ze er al bij uitkomen en dat hij... Ja, ergens toch wel weer aan het voetballen komt. Want wat Mario terecht zegt, het is gewoon een uitstekende voetballer. Wat hij vorig seizoen voor Twente heeft betekend aan die rechterkant, dat was best wel indrukwekkend. Tuurlijk waren de wedstrijden dat hij even vergat dat hij ook nog verdediger was. Alleen, hij kan natuurlijk best goed voetballen. Alleen je hoofd moet daar ook bij zijn. En ja, daar zijn denk ik wel wat twijfels over.
Ja, het is treurig dat het zover heeft moeten komen. Anko, als je het verslag ook leest, dan... Merk je dat de rechter het een behoorlijk kwalijk neemt dat hij ook niet eens naar de rechtszaak is gekomen?
Ja, dat is niet slim.
Nee.
Nee, en wat dat betreft denk ik dat die rechter gelijk heeft. Ja, als je al niet naar een rechtszaak gaat. Ik denk dat je normaal gesproken geen celstraf krijgt en ook geen ontslag bij Twente, denk ik, voor alleen rijden zonder rijbewijs. Maar ik denk dat er wel wat meer speelt. En, want aan het begin van het seizoen ook al een keer afwezig geweest bij een Europese wedstrijd en... Ja, volgens mij, ik kan me namelijk niet voorstellen dat Twente geen dossier heeft bij hem. Want Jon slaat echt niet zomaar een speler.
Nou ja, de veroordeling tot celstraf is natuurlijk al zich al een argument dat behoorlijk valide is om
zeker, maar dat
tot ontbinding over te gaan.
Ja. Normaal gesproken krijg je ook geen celstraf voor rijden zonder rijbewijs. Het is een opeenstapeling van meerdere dingen. En daar weet Twente waarschijnlijk ook van. Dus die zullen ook wel een dossier hebben aangelegd. Ja, en dan als je dan... hardleers ben, en dat blijkt ook, als je dus niet naar een rechtszaak gaat.
Ja.
Ja, dan moet je nu op de blaren zitten.
Dat is toch onbestaanbaar eigenlijk?
Ja, we horen het helaas steeds vaker natuurlijk in het voetbal dat er een x-aantal spelers zich bepaalde dingen willen veroorloven die eigenlijk niet kunnen. Alaves hebben we natuurlijk gezien.
Alves.
En Promes, dus ja...
En Rijvloed.
Ja, en dan ben je natuurlijk echt bezig met een carrière. En wat we maar zo ook zeggen. Ja, het is gewoon een uitstekende speler. En ik geloof dat hij transfervrij had geweest aan het eind van het seizoen.
Ja.
Ja,
nou, dat is hij nog steeds.
Had hij nog een geweldige stap kunnen maken. Ja, ik kan me nu voorstellen dat er in heel veel clubs... Ja, aan zo'n speler waar dan zo'n randje aan zit... toch hun vingers niet willen branden. En dat zou ook normaal zijn.
Marciano, jij volgt natuurlijk ook veel jeugd... Ja, jij ook trouwens. Jij ook. Maar zie je er een soort van... kausaal verband in dat voetballers vaak met dit soort dingen in aanraking komen? Of er zijn natuurlijk ook heel veel voetballers, veel meer, die nergens mee in aanraking komen. Maar zou je iets kunnen doen om het te voorkomen of zo, bedoel ik eigenlijk?
Nee, kijk, voetballers zijn net mensen, toch?
Ja, nee,
bedoel,
daarom.
Het is ook onderdeel van de samenleving. Zij hebben natuurlijk een bepaalde uitzonderingspositie omdat ze talentvol zijn en daar heel veel mensen plezier aan beleven. Alleen ook zij maken fouten.
Ja.
En je hebt fouten in bepaalde gradaties. Je hebt de hele zware delicten die er gebeuren. Maar je hebt ook jongens die wat minder zware delicten. En waar we eigenlijk niks over horen. Net zoals gewoon in de normale samenleving. Alleen bij deze jongens wordt alles natuurlijk 10 keer uitvergroot. Ja, omdat zij ook, als de successen er zijn, ook 10 keer alles wordt uitvergroot. Dus die jongens die doen al niet heel veel. Want ze kunnen niet wat wij allemaal kunnen. Of die zitten vaak thuis en die spreken onderling af. Echt uitgaan en dat soort dingen zoals wij dat vroeger konden. Dat is er ook niet meer bij. Ja, en dan zeg ik niet dat dat de oorzaak is dat ze de fout in gaan. Maar ja, hun leven is best wel vrij beperkt. Het is trainen, thuis, uitrusten. En de volgende dag is hetzelfde riedeltje. Daar zitten natuurlijk prachtige wedstrijden bij. En prachtige momenten. Maar ook lelijke momenten. En wij zien gelukkig niet alles. Alleen de excessen, die krijgen wij dan wel mee. En dan hebben we allemaal de mond natuurlijk vol. Want dat kan niet. En ja, dan komen de clichés natuurlijk weer. U bent een voorbeeldfunctie. Ja. Het zijn gewoon ook mensen.
Terwijl wij natuurlijk niet weten waarom hij tot dit soort dingen... waardoor hij daartoe komt, weet je wel? Hoe is de thuissituatie?
Ja, dat zal niet een hele stabiele situatie zijn.
Nee, dat denk ik dus ook niet. Hij is 30 jaar, lijkt me ook wel... tussen haakjes daar volwassen genoeg in. Hè. Ik kan me nog voorstellen dat jongens van 20, 21 vaker uit de band springen als een jongen die 30 is. Maar goed, dan blijkbaar is dat toch niet het geval. En dan vind ik eigenlijk het domste wat hij heeft gedaan om niet naar een rechtbank te gaan. Ja. Want dan neem je eigenlijk het rechtssysteem, toon je een stuk minachting. En ja, dan denkt zo'n rechter, oh, jij vindt ons niet belangrijk genoeg. En dan krijg je natuurlijk wel echt die gevangenisstraf en... Doodzonde.
Ja, de voorsprong van Twente op AZ is 4 punten. Kan dit lastig zijn in zo'n groep? Want je zal ongetwijfeld voor- en tegenstanders van zo'n besluit hebben.
Ik denk dat voor een trainer, daar denk ik dan gelijk aan. Zo schat ik Oosting ook wel een beetje in. Die heeft gewoon echt een goede verstandshouding met zijn elftal. Ziet het echt als zijn jongens. En dan moet je toch afscheid nemen van iemand die zonder rijbewijs rijdt. Even tussen haakjes. Lijkt me best wel lastig, ja. Om in die situatie te zitten.
Maar goed, ook van iemand die een maand de cel in moet. Dus je bent hem sowieso een maand kwijt.
Ja,
is dat dan per direct?
Niet als je in beroep gaat, dan duurt het veel langer. Maar goed.
Waarschijnlijk dat
maar is het nog heel lang. Maar is het niet zo dat als zeg maar Brenet of welke andere speler dan ook echt een superbelangrijke speler is uit het elftal?
Denk ik toch?
Is hij toch wel? Je hebt Regeer die op die positie kan. Samsted die daar in het begin, hij heeft in het begin niet eens gespeeld. Hij kwam er later pas in en toen is hij best wel oké gaan spelen. Maar absoluut niet de Brenet van vorig seizoen.
Nee, oké, maar goed, dus wat dat betreft, potentie op top, als Brenet top is, is het de beste respect.
Hij is nu, speelt hij en is hij gewoon een gevestigde speler. Maar hij is niet de Brenet van vorig seizoen. Dus dan is het voor een trainer denk ik ook wel, terwijl je al weet dat het seizoen duurt nog 1,5 maand, ik zeg maar wat. Dan neem je afscheid. Is het dan nu niet makkelijker om te zeggen van oké, dan speelt Regeer daar. En weet je wel, klaar. Terwijl als het een van jouw bepalende spelers, het is je topscorer en die overkomt dit, denk ik dat het pijnlijker is voor Oosting dan dat...
Nou, ik denk dat niet moet uitmaken. Nee. Ik denk dat voor iedereen hetzelfde moet zijn.
Het zou best wel een impact hebben op het groepsgebeuren.
Ja, toch?
Twente laat zien dit jaar om gewoon een hecht team te zijn, het met elkaar te doen, gewoon uitstekend presteren. En dan komt zo'n dingetje ertussendoor. Dan laten we maar een ding
Mario, doen. Je weet toch ook in de voetballerij, er gebeuren genoeg dingen. En dan is het de volgende dag is weer orde van de dag. Ja. Wordt er één keer in de groep wordt erover gesproken en we gaan weer door.
Het ligt een beetje aan hoe deze jongen in die groep staat natuurlijk.
Ja. Nou ja, het is wel want ik heb best wel veel podcasts opgenomen met Twente-spelers, met Flap. Niet met Flap, maar die was bij Goedemorgen weer, met Prupper, met Van Wolfsink. Het is een soort clown eigenlijk. Iedereen kan met hem lachen en om hem lachen. Maar ja, dat qua gedrag is
maar
dat
maar
dus...
Het kan ook vanuit de clubleiding komen, hè? Dat die gewoon aangeeft van, luister... wij hebben een bepaald moreel kompas. En wij willen dit gewoon niet binnen onze club hebben.
Nee, maar dit is ook gewoon een besluit vanuit de club.
Maar dit ging meer over de
impact die het heeft
impact
op de groep.
In de groep. Alleen, er gebeuren echt best wel in waar je 24 tot met sommige selecties zelfs 40 man, gebeurt altijd wel wat. En dan is het toch dat het leven... Maar
dit is ook gewoon zijn eigen schuld. Want hij had het gewoon kunnen voorkomen ook.
Het is een herhaling van zetten.
Het is ook niet de eerste keer. Nee. Er zijn meerdere dingen gebeurd.
Maar goed, het is zonde. Weet je, ik bedoel...
Ja.
Mooie speler.
Ja. Nou ja, laten we hopen voor Brenet dat hij zijn leven gaat beteren en een mooie club kan vinden komend seizoen. Het is de dag daar Duitsland-Nederland. Die schande sloeg op het veld. Want in Duitsland is men ook not amused over de staat van het veld. Ik las net in Bild dat er de Duitse bond wilde dat er gesproeid werd. Maar die mensen in Frankfurt zeiden nee, niet sproeien, niet sproeien. Want het veld is al nat genoeg. Toen is er dus wel gesproeid. Met dit dus als gevolg. Het was link. Daar hadden ook gewoon blessures kunnen ontstaan, toch?
Ja, die Musiala, joh. Die ene. Oh. Ik dacht echt, die scheurde daar zijn kruis op.
Rondjes 32.
Dat been ging en zijn lichaam hing de ene kant op. Hij kon zich net herstellen. Maar dat zag er echt levensgevaarlijk uit.
Ja, maar ook die kans van Memphis. Hoe vaak stuitte die bal op?
En als je de herhaling dan zag, en dan werd het een beetje ingezoomd. Als je dan zag wat er allemaal wegvloog in dat veld. Het waren gewoon vierkante meters die omgeploegd werden.
Ja, ik dacht dat die Duitsers altijd alles op orde hadden.
Nou ja, de stadions zijn natuurlijk subliem. En de velden over het algemeen. We kijken allemaal wel eens naar de Duitse voetbal. Ja. Dan ziet dat er allemaal top uit. En alleen dit veld was... was gewoon niet goed. Nou, hebben we dat in Nederland ook wel eens, dat we velden hebben waar spelers uitglijden. Dus misschien is het ook wel het moment dat het wat vaker gebeurt. Maar het was niet zo'n wedstrijd waardig, laten we dat voorstellen.
Ja. Nee, Marciano, wat was jouw gevoel na de wedstrijd?
Dat Nederland toch wel dat 5-3-2 of 5, hoe zeg je dat?
3-4-2-1.
3-4-3. Dat systeem, denk ik dat ze beter ligt, ongeacht de tegenstand. Weet je, ik denk dat de kwalificatie is zo gespeeld. Sommige spelers moesten eraan wennen. En nu zie je dat, ondanks dat Duitsland de eerste helft Nederland echt wel met de rug tegen de muur had geduwd. Want we verdedigden op een strook van, 15 meter. Ja. De twee middenvelders die stonden bijna in de verdediging. Omdat er gewoon niet goed gecommuniceerd werd. En mijn gevoel is dat dat soort dingen, dat moet je wel eerder oppikken als een Van Dijk of als een Ake. Je speelt op het allerhoogste niveau, dus je moet al eerder in de gaten hebben dat je twee middenvelders eigenlijk gek worden van spelers die uit hun rug komen en een Kroos die daar als een veldheer de boel aan het verdelen is. Dus dan zal de communicatie tussen die drie achterste, want anders heb je er één te veel. Als er niks gebeurt, heb je één centrale te veel. Dus mijn gevoel is dat pas in de rust, toen denk ik Koeman heeft gezegd van nou, we doen het zo, jij dekt door en consequent doordekken. Of je moet communiceren, pak hem over. En het zag in de tweede helft veel beter. Maar ik denk dat op een EK moet je dit vanaf het begin constateren en dan gelijk naar handelen. Want soms kan het zomaar zijn dat je in één keer een 1-0 achterstand, want dat had tegen Duitsland ook gewoon gekund, hè, de mooie goal van Veerman. Maar dat je een 1-0 achterstand en dan moet je de hele wedstrijd weer erachteraan om te proberen het gelijk te maken om te winnen.
Het is dus vaak repareren, hè?
Het is vaak repareren. En wat mij dus het gevoel dat er een aantal spelers best oké speelden. Ik vind Ake echt een lichtvoetige verdediger die bijna altijd goed staat. Geen gekke dingen doet. Ik vond Schouten heel simpel spelen. Alleen dat hele compacte gedeelte in het centrale stuk met name, daar moet echt wel beter gecommuniceerd gaan worden en sneller het opgepakt. Want Duitsland, serieus, die hadden een aantal keer dat ze net de foute keuze maken of net niet de bal. Juist anders liepen ze denk ik 3-4 keer doorheen.
Ja.
Dan ziet dat er ook een stuk beter uit bij die Duitsers.
Ja, dus, mag je wel zeggen.
Maar die hebben er zijn natuurlijk ook...
Komt ook door Nederland.
Een sanering begonnen natuurlijk door twee keer een WK dramatisch spelen. De laatste EK was een drama waar ze heel snel uitgeschakeld werden. Heel veel jonge spelers. Maar het is wat Marciano zegt. Ik denk dat je wat meer zekerheid inbouwt met vijf verdedigers. Drie centrale en dan twee wingbacks. Ik denk dat we daar ook het beste materiaal voor hebben. Als je echt gaat kijken, je hebt met de wingbacks bijvoorbeeld dadelijk een Hartman als die fit is. Ja. En van rechts lijkt me nu duidelijk dat Dumfries dat beter kan. Alhoewel Frimpong, die werd gelijk geslachtoffer de eerste wedstrijd. En die heeft natuurlijk de laatste jaren natuurlijk alleen maar als wingback gespeeld, ook in Duitsland. En daar doet hij het gewoon uitstekend. Geweldig. Het is echt een openbaring ook in Duitsland. Dus ja, dat is een beetje heel snel. En het is van beide systemen wat te zeggen. Ik denk als je superieur bent aan een tegenstander, is 4-3-3 is geweldig om te zien.
Maar alleen, we moeten ook, zijn we niet meer.
Nee, we moeten ook constateren dat we dat niet meer zijn.
Ben ik niet helemaal eens. Ik vind dat wij onszelf een beetje te laag inschalen.
Ja?
Ja, met het materiaal wat wij hebben. En als je, dan ga je het wel over speelwijze hebben. Maar ik ben geen fan van deze speelwijze. Ik vind dat we veel, veel meer initiatief moeten nemen. Met bal en zonder bal. Maar met name zonder bal. Doordat we dan initiatief nemen, zullen we ook veel meer de bal hebben. En daar zijn we goed in, hebben we goede spelers. We hebben veel snelle jongens in ons elftal, dus we kunnen naar mijn mening veel hoger gaan spelen met onze laatste lijn. Ik vind dat we veel meer hoger druk moeten zetten. Je ziet de goal die we maken, valt uit een druk moment, hoog op het veld. De goede fase die je hebt gehad tegen Duitsland in de tweede helft, zet je hoog druk, voorover je veel de bal op de helft van de tegenstander. Ja, en dat moeten wij doen, naar mijn mening. Maar, want dan ben je ook gelijk dicht bij de goal van de tegenstander. Daar hebben we
dan moet je ook daar de spelers voor hebben. Ik vind dat als je kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland, hoe die bijvoorbeeld druk zetten. Die zetten gewoon met 4 man druk. En daarachter spelen ze 3-3. Maar daar is zoveel communicatie. En die 4 voorsten, die lopen zich echt wel het schompers om in ieder geval druk te kunnen zetten. En ik denk dat als je heel eerlijk bent, Memphis die werkt hard en die is ook wel bereid om druk te zetten. Malen probeert hard te werken, maar die is toch voornamelijk geënt en gespitst op in de diepte de bal te willen krijgen.
Ja, maar dat is met bal.
Je wil dominant zijn. En dominant volgens mij is wat Nederland altijd in het verleden had. Maar dat is denk ik met deze groep is het dominante voetbal. Als ik alle WK's, EK's en kwalificaties...
Dominant zijn begint zonder bal.
Ja, maar dan heb je het over druk zetten. En ik denk dat wij serieus niet de spelers hebben, bij vlagen wel, maar die bijvoorbeeld zoals een Feyenoord, maar ook zoals een Duitsland gisteren, de eerste helft, want Duitsland zat overal. Kijk maar hoe vaak Veerman 3 man om zich heen had op het moment dat hij aanspeelde.
En waarom hebben we die spelers niet?
Nou, ik heb gewoon het gevoel dat wij hele creatieve spelers hebben voorin, die vanuit een bepaalde actie iets kunnen creëren. En we hebben op het middenveld straks met Frenkie eentje die een overtal kan creëren. Maar echt het volle bak druk zoals bijvoorbeeld een Duitsland gisteren eerste helft liet zien. Dat geloof ik niet.
Maar ik denk dat we 2 dingen door elkaar halen. Kijk, je hebt een speelwijze,
ja.
Hè, hoe je wil spelen. En je hebt een systeem hoe we willen spelen. Nou, we zijn er denk ik over uit dat laatste met 5 verdedigers het beste bij ons gaat passen.
Dat betekent niet dat je geen hoog druk wil zetten.
Nee,
toch?
Maar goed, daar heeft een bondscoach in de hedendaagse tijd hebben ze 2 trainingen, ja, om dat soort dingen te beaccentueren. En dat zal dadelijk, naarmate het toernooi dichterbij komt en hij misschien wat meer tijd daarvoor gaat krijgen, kunnen ze natuurlijk die speelwijze erin gaan slijpen van, hey, we spelen nu tegen Oostenrijk, daar liggen de zwaktes, we gaan nu hoge druk zetten, wat jij bedoelt.
Dat
is er niet 1, 2, 3 in te krijgen.
Nee, dat snap ik, maar ik proef nu een beetje dat we onszelf een beetje aanpraten, dat we tegen de grote landen, dat we niet in staat zijn om daar hoog druk te geven.
Nee, omdat die zoveel kwaliteit hebben, omdat die overal een plus 1 of bij wijze van spreken, zelfs in de achterste linie, mensen hebben die heel makkelijk tussen de linies kunnen anderen kunnen vinden. En op het moment dat jij tegen Frankrijk hoog druk wil gaan zetten of tegen Spanje hoog druk en gisteren Duitsland, zal je echt incidenteel echt wel succes hebben. Zoals bij die ingooi wordt er gelijk druk gezet en dan heb je een mogelijkheid. Alleen, ik denk dat als je tegen toplanden speelt, zijn het 11 spelers die in staat zijn om door jou, als je niet volle...
Nee, maar dat is de discussie.
En dat is het moeilijke.
Dat is aan de bondscoach de taak om dat erin te krijgen. Want wat is er nou mooier als je heel veel goede spelers aan de bal hebt, dat je zorgt als je de bal niet hebt, dat je hem zo snel mogelijk...
Maar weet je hoe lang Slot heeft gedaan?
Ja, wat Arne Slot bij Rondo zei, die zei, ja, ik laat nooit landenteams aan mijn team zien, want daar is het niet zo gestructureerd als bij Arsenal of Manchester City. Wat logisch is.
Maar weet je hoe lang hij erover gedaan heeft voordat hij Gimenez zo ver heeft gekregen?
Ja. Hij heeft maandenlang lopen klagen dat Gimenez...
Maar we hebben het wel, Nederland zelf al. Het hoogste podium, dadelijk in EK.
Daar heb je gelijk in, maar je moet wel even de tijd krijgen om daar tijd in te kunnen steken. En een bondscoach op dit moment, die spelers komen binnen. Nou, je moet maar afwachten wie de fit is en wie de tweede wedstrijd weer meedoet. Stonden er 7 andere spelers in. Moet je het weer opnieuw gaan doen, een ander systeem? Ik denk dat u nu nog aan het snuffelen is, Koeman. Dadelijk een keuze maakt over een manier van spelen, hoe je druk kan zetten.
Maar ik vond juist, Mario, het verschil in de eerste helft... Duitsland is gewoon super comfortabel in de kleine ruimtes met Musiala, met Wirtz. En die liggen niet wakker van 8 mensen in die 30 meter. Je zag ze, ze combineerden lustig op los. Ze creëerden kansen.
Hoe kwam dat?
Nou, omdat Duitsland goed kan voetballen.
Exact.
Maar op de helft van Nederland. Ja. Maar zet ze eens hoog onder druk, zoals in de tweede helft.
Ja, maar dat hoog onderdrukt in de tweede helft vond ik, denk ik...
Duitsland was niet in staat daar onderuit te spelen.
Meer omdat er ook... het middenveld ietsjes duidelijker was wie zou pakken. En je zag dat Ake doorging. Je zag dat De Ligt zelfs een paar keer door. Dus dan konden ze in elkaar niet maken.
Ik vond dat het verschil bij de spitsen.
De ruimtes waren steeds groter. Als Musiala en Wirts naar binnen kwamen, wisten onze centrale verdedigers, dus zeg maar Ake en De Ligt, wisten niet wanneer ze het over moesten geven aan Schouten of aan Veerman, of wanneer ze door moesten dekken. En daar maakten zij gretig gebruik van. Het is dat ze niet in de laatste fase nog scherp waren. Maar in mijn gevoel gewoon tweede helft beter.
Het verschil met Schotland is dat we nu minder kansen hebben weggegeven. Twee spelhervattingen staan we te slapen.
Het was eigenlijk meer solide.
En tegen Schotland, daar winnen met 4-0, is heel de naties eigenlijk heel teleurgesteld om met 4-0 winnen.
Ja. Kan ook alleen in Nederland, hè?
Ik krijg de tegenstander 6-7 open kansen en die gaan er dan niet in. Dus ja, het is van alles wat te zeggen, maar ik begrijp wat je zegt. Maar ik denk dat de bondscoach daar dadelijk gewoon tijd voor nodig heeft. Frenkie de Jong zal heel bepalend worden in ons balbezitverhaal, waar jij het dan over hebt, hè? Als we de bal wel hebben. Hopelijk dat hij op tijd fit is, want hij is daar wel heel bepalend in natuurlijk. En dat je tijd krijgt om dat maar even te... Ik denk dat hij hoeveel? 2 weken dadelijk tijd heeft voordat het EK...
Ja, en de vraag wanneer iedereen binnenkomt inderdaad.
Ook, we hebben wel een goede selectie.
Misschien hebben wij goede spelers.
Ja, maar hebben wij echt goede aanvallers.
Maar aanvallend is het...
Met een
Depay. Ik vond Wiertz, Musiala, Havers wel lekker, hoor.
Met Malen in vorm.
Die goed, hoor. Ja. En dan hebben ze nog een Sané die
eraan komt.
Die eraan komt.
Gnabry hebben ze maar niet geselecteerd.
Gnabry
hebben ze
niet bij.
Maar Royce. Kijk, dat 4-3-3 kan ook wel gewoon heel mooi zijn.
Tuurlijk.
En ik... Klein beetje... Ik snap dat voor dit systeem gekozen wordt... Ik had het ook wel willen zien, 4-3-3 met Gakpo, Malen of Xavi Simons. En
ja, maar dat hebben we ook wel eens tegen Duitsland gedaan. Toen werden we helemaal weggetikt.
Ja, en hoe komt dat?
Omdat het niet goed zat, verdedigend dan. Onderlinge afstemming.
Je hebt de beste verdedigers misschien wel ter wereld.
Maar dat is die Nations League wedstrijd in 2019, weet je nog.
Ja, ik snap het. Ja. Maar het is toch heel vreemd.
Ja, het is heel vreemd. Wat niet vreemd is dat we er even tussenuit gaan. Maar we hebben nog heel veel te bespreken, hoor. Want de keeperskwestie die lijkt opgelost, of toch niet. We gaan het zo horen. En de heren hebben allemaal een opstelling gemaakt voor de eerste EK-wedstrijd. Ben benieuwd. Dat wordt nog hevige discussies. Graag tot zo. Welkom terug bij Voetbal Praten. Over een minuut of 15 kan Ronald Koeman lekker freewheelen naar het EK. Want dan hebben deze drie heren hun opstelling bekendgemaakt. En dan kan hij rustig gaan slapen de komende 80 dagen. Maar eerst even de keeperskwestie. Want die is opgelost, of niet?
Goed. Jij hebt in ieder geval ons aangegeven om een selectie te maken als iedereen fit is. Nou ja, Bijlo is niet fit. Maar het behoort nog wel degelijk tot deze keeperskwestie. Dan hebben we het over Vlekken, Verbrugge. En ik vind dat Bijlo daar nog steeds wel bij hoort. Alleen ik weet niet hoe fit hij is en of hij dadelijk nog voldoende wedstrijden gaat keepen bij Feyenoord om nog een indruk te maken op Koeman.
Maar vind jij Bijlo, wat je nu van Verbrugge en Vlekken hebt gezien, vind jij Bijlo echt daar nog ver boven staan?
Ver niet, maar ik vind hem minimaal gelijkwaardig. En daarom is het heel belangrijk, hoe komt hij terug uit deze blessure? Maar anders zou ik opteren voor Bijlo, ja.
Jij ook, Anko?
Nee. Nee.
Verbrugge? Vorige week was het nog anders.
Nou ja, ik vind bij een keeper gewoon heel belangrijk dat hij wekelijks speelt. Ik vind dat een keeper van Nederland zelf al moet wekelijks spelen. Nou, en dat is bij hem met maar 13 Premier League wedstrijden. Is dat wel een aandachtspunt. Alleen vind ik wel dat hij zich nu heel goed heeft laten zien. Maar ik vond Vlekken ook goed spelen tegen Schotland. Dus ik heb daar nog wel... Ik wacht dat ook gewoon af, wat dat betreft. Dus ik heb Vlekken en Verbrugge er nog... Ja,
we gaan straks
verder. Dat mocht ook. Je mocht gewoon twee...
Dat mocht niet, maar ik kom eraan.
We gaan straks verder met de opstelling. Ik wil nog even over een uitspraak van Memphis terugkomen. Want die zei, we hebben een type Nigel de Jong nodig in onze kleedkamer. En die hebben we eigenlijk niet.
Nee, de kleedkamer in de kleed, op het veld.
Of op het veld bedoel ik.
Op het veld ben ik het wel met hem eens. Ja, je zag Timber gisteren inkomen... En die begon dan gelijk met duwen en dat soort dingen. Dat hoeft dan ook niet. Maar het is wel eentje die dat befaamde woordje grinta erin brengt. In ieder geval een klein beetje van dit. Want over het algemeen zijn het natuurlijk altijd wel allemaal hele lieve jongens, Schouten. Nou, Wiefer wil nog wel eens een keertje een duel opzoeken. Veerman is natuurlijk niet iemand die uitdeelt. Hoe heet onze andere vriend van AC Milan?
Reinders.
Ja, dat begrijp ik wel dat hij dat aangeeft. Dat het in het hedendaagse voetbal heb je wel één of twee van dat soort jongens nodig.
Maar je ziet het niet heel veel meer. Een type De Jong. Het zijn meestal middenvelders zoals Rodri Ruiz bij Spanje. Kroos en die Andri. Het zijn allemaal een beetje...
Ik vind het wel heerlijk ook, die Andri.
Ja, maar het zijn wel voetballende... Ja.
Komt omdat het de eerste opbouwer is geworden.
Vaak. Ja, dus het zijn vaak meer... Kijk, een Kolo Kanté, die kon waarschijnlijk alles. En dat was een pendelaar, die kon je in de opbouw aanspelen. Ik zeg niet dat hij het spel verdeelde. Maar het was wel een station die je heel goed kon gebruiken. Mm-hmm. En daarnaast had hij de power. Alleen je ziet die gasten bijna niet meer. Als je kijkt naar al die clubs, Liverpool. Dat zijn allemaal vaak voetballende middenvelders die positioneel gewoon...
Maar kan een type staan. Nigel de Jong ook Thomas Müller zijn?
Ach, wat een heerlijkheid. Dat moment gisteren. Ja. Ja, hij komt op een gegeven moment door tegen het einde van de wedstrijd. En hij aan de linkerkant. En hij was maar aan het kijken wie er voor de goal. En die Fulkroek, die kwam maar niet. En op een gegeven moment verloor hij de bal. Er ging corner volgens mij. En hij schreeuwde die Fulkroek.
Was terecht.
En het was meer dan terecht. Alleen dat gif zie je bij Nederland niet.
Zie je dat Wijnaldum al tegen Depay doen?
Nee. En bijvoorbeeld een Gakpo tegen een Depay... of een Depay tegen een Brobbey eventueel. Dat gif, dat pure winnaarsmentaliteit...
Daarom houden ze het er ook erbij nog steeds, hè? Daarom zit die Müller nog steeds erbij. Omdat hij dat natuurlijk ook wekelijks
bizar,
ook
hoe die
schreeuwt.
En die Fulkroek, die keek maar weg. Die keek maar hij bleef net zo lang door.
Maar dat is ook Grinta, toch?
Dat is 100%
zeker,
Grinta.
Zeker. Je moet het nog wel wekelijks laten zien, hè?
Ja.
Want dat is vaak wel het probleem. We hebben het nu over Wijnaldum gehad. Die natuurlijk enorm veel betekend heeft voor het Nederlandse voetbal en voor het Nederlands elftal. Zeker in de tijd met Koeman ook. Ja, die speelt dus in een mindere competitie. Maar hij laat het nog ook wekelijks zien. Het staat niet altijd meer in de basis. Maar het is wel iemand die in ieder geval een voortrekkersrol neemt. Ook nog steeds bij Bayern.
Ja, bij Bayern absoluut. Want ik heb laatst die thuiswedstrijd gezien toen ze het een beetje moeilijk hadden. En een goede Europese wedstrijd gespeeld. En de eerste thuiswedstrijd. Nou, toen ging hij tekeer hoor, die Müller. Ja. En hij was maar aan het complimenteren. Echt overdreven. Nee, het was in de competitie. Thuis. Overdreven. Maar hij nam ze wel mee. Hij nam een Musiala, een Sané. Hij nam ze, iedereen kreeg toch wel een bepaalde energie van hem. Ja, hij doet niet alles goed, maar hij is wel belangrijk voor dit Bayern. En ook dus blijkbaar om die gasten scherp te houden.
Maar een Van Bommel, een Sneijder, zo'n type Sneijder was natuurlijk een mooie speler. Maar die was ook...
We hebben er niet één. Timber denk ik dat het meest daar dichtbij komt. Maar die is nog heel jong en heel pril natuurlijk.
Ja.
Dus dat zal nog niet 1, 2, 3 een basisspeler worden. Maar die heeft het wel in zich om ook fysiek van zich te laten spreken.
Ja,
ik heb ook graag eentje die ook zijn mond open doet.
Ja,
dat
is het meer. Grinta is ook een beetje een loos begrip, vind ik. Het gaat toch meer om intensiteit, kracht.
Het ging Memphis ook om gewoon keihard die duels.
Maar dat is ook... Dat is ook gewoon power, kracht. Nou, hebben wij echt een powerhouse in de selectie?
Van Dijk...
Ja, maar die speelt dan achter. Ja,
dat schuurt toch... ook het duel niet.
Ze staan bij ons achterin.
Ja Dumfries Hartman.
Dat is ook wel. Maar op het middenveld, omdat Nigel de Jong was natuurlijk een middenvelder. Op het middenveld heb je...
Ik denk dat Timber het dan het meeste is. De Room dan misschien.
Ja, maar dat lijkt niet meer een optie.
Nee, maar we hebben het over kracht en...
Ik hoor
als je daarnaast staat in de spelerstunnel...
Jullie willen naar de opstelling, ik merk het aan alles. Ik heb jullie vanmiddag gevraagd om een opstelling te maken... voor de eerste EK-wedstrijd Nederland-Polen. Ervan uitgaande dat Frenkie de Jong weer terug is en Timber. En je mag uit iedereen kiezen.
Het is mega lastig.
Het is mega lastig. Ik heb jullie ook gevraagd om het nieuwe systeem of het systeem te doen. Dit is 3-4-2-1 of 5-3-2. En de jongste analist in dienst, maar hij is meteen al rebels, hè?
Mag.
Gewoon 4-3-3 gedaan, Anko.
4-2-3-1.
4-3-3, dat zeg ik. maar goed, hè? Je moet af en toe een beetje rebels zijn. Keeper.
Ook rebels heb ik er dus twee.
Ja, wat is dat nou? Joh?
Vlekken of Verbrugge. Ja,
je moet een keuze maken.
Nu kiezen.
Ja, ik moet niks.
Ja, je moet wel. Ja, dat hangt een spelletje.
Dat hangt
ook al luister ook nooit naar zijn trainer.
Goede
trainers.
Als Verbrugge wekelijks keep.
Gaat hij niet doen.
Nou.
Ja.
Verbrugge. Ik heb Verbrugge.
Verbrugge. Mario?
Bijlo fit, Bijlo.
Dus we hebben hier Vlekken, Verbrugge en Bijlo. Nou, dat gaat wel lekker.
Ja.
Ja, je hebt dus geen wingback, je hebt gewoon een rechtsback.
Ja.
Wie is het?
Dumfries.
Marciano?
Dumfries, wingback.
Wingback, Dumfries.
Daar is gewoon geen twijfel meer over.
Nee.
Die twijfel is ook een rondje omheen. Dus zekerheidjes die staan.
Wat zou een situatie kunnen zijn waarin je Frimpong wil gebruiken?
Als Dumfries geblesseerd is. Ja. Nee, er is geen discussie.
Nee?
Nee. Dumfries is gewoon de nummer 1.
Ja.
Bij Inter speelt die Darmian daar af en toe nog wel eens, weet je wel. Maar hij is gewoon, ja.
Wel wat vaker dan hem lief is, denk ik, de laatste tijd.
Ja.
Dus, nee, hij speelt niet heel...
Ja, Darmian is wel een vaste basisspeler aan het worden.
Topselectie, jongens. Dan wisselen je veel van spelers.
Nou goed, over Dumfries is vrij veel...
Maar Frimpong verdient daar wel een kans. Want we hebben hem al gelijk een streep doorheen gezet met 4 verdedigers. Die jongens wekelijks gewend om met 5 te spelen, dus...
Ja. Ja.
Die krijgen ons zeker wel zijn minuut.
Ik kijk even naar Mario Marciano. Hebben jullie Van Dijk als middelste centrale verdediger?
Ja.
Yes.
Oké, nou dat is het. Wij hoeven denk ik
hij
ook
hij niet.
Oh, ja, wat heb jij? Heb jij Van Dijk er wel in of heb je die...
Ja, die speelt.
Oké, samen met?
Samen met Ake.
Centraal.
Ja.
En wie heb jij dan links?
Hartman.
Oké, nou dat is op zich... dan hebben jullie er nog een verdediger bij. Want ik neem aan dat jullie ook Ake in de links centraal hebben.
Dan kom je al gelijk in een van die lastige momenten.
Ja.
Want wat wil je? Wil je daar een voetballende? Wil je een fysiek sterkere? Weet je, het is een beetje appels en peren. Maar goed, ik heb voor Timber gekozen.
En vanuitgaande dat hij fit is?
Ja,
op basis van...
Nou, hoe hij in het Nederlands elftal gepresteerd heeft. Maar ja, dan kom ik weer gelijk in De Vrij. Heeft de laatste keer dat hij in het Nederlands elftal speelde, die wedstrijd hier in Ierland, speelde hij fantastisch.
Heel
dus
goed.
Was hij waarschijnlijk de beste man op het veld.
Ja.
Dus op het moment dat ik Timber zeg, dan heb ik alweer zoiets van...
Terwijl die bij Inter de middelste is, hè?
Ja.
Ja.
Nou ja, dus... En De Ligt, die doet het bij München weer iets beter. Maar ik moet een keuze maken, dan zeg ik Timber.
Wie heb jij gekozen, Mario?
Ja, ik moet ook kiezen tussen De Vrij en De Ligt. Ik had Van de Vende nog bij staan, indien fit. Maar dat is natuurlijk aan de linkerkant.
Maar zou je die voor boven AK plaatsen?
Niet boven hem, maar ik zou hem zeker meenemen.
Ja, met de snelheid.
Linker centrale verdediger ook nog. Kan AK nog linksback spelen.
Ja.
En we hebben gezien dat met Blind, met alle respect, met 106 Interlands. Ja, dat is niet meer degene die daar die linkerkant kan bestrijken. Speelt bij Girona trouwens. Links centraal.
Toch denk ik wel dat hij in de selectie gaat zitten. Blind.
Denk ik wel. Dat stukje ervaring wat hij dan in het veld misschien dan niet kan brengen, kan hij wel in de kleedkamer brengen, zoals het zo mooi heet. Vandaar dat ook de trainer 26 spelers wil hebben.
Ja.
Maar daar komen we dadelijk op. Dus ik ga dan voor De Ligt.
Ja. Toch? Oh.
Een stukje fysiek.
Oké. Okay.
Ja. Want De Vrij vind ik dan meer de rol van Van Dijk. Centraal tussen die twee leiding geven. Dus ga ik toch voor De Ligt. Een stukje fysiek ook met spelervaring.
En de naam Geertruida hoor ik hier eigenlijk niet.
Nee.
Die op basis waarvan vind je die dan nog een stapje minder?
Ja, dat is een keuze. Ik vind hem voetballend zeker goed genoeg daar om in te dribbelen en dat soort zaken. In een viermansse verdediging misschien eerder. Wat hij bij Feyenoord vaak naast Hansko deed.
Ja.
Maar ja, ik sta nu echt voor echte verdedigers.
Oké. Hebben jullie beide Hartman als wingback?
Yes. Ja,
dat lijkt me eigenlijk ook wel weinig discussie nodig. Nu wordt het leuk. Wie heb jij als... want jij speelt 4-2-3-1, dus je hebt twee controleurs, zeg maar. Wie heb jij daar staan?
Frenkie en Veerman.
Zo. Jij gaat voor het voetbal.
Ja. Ja.
Met welke... waarom heb jij niet bijvoorbeeld type Nigel de Jong nodig daar?
Omdat ik in mijn wereld veel de bal heb.
Ja.
En ik vind Veerman gewoon een geweldige speler. Die ik gewoon nodig heb om... Om aan de bal goed te zijn.
Marciano.
Nou ja, sowieso ben ik... het is ook weer... De Jong is 100% zeker. Dat is voor iedereen, denk ik. Alleen, kijk, Reinders heeft het tegen Duitsland niet goed gedaan. Omdat dat ook niet... Ik denk niet zijn beste positie is voor de bal uit. Hij moet eigenlijk achter de bal en dan komen en pendelen. Nou, ik denk dat hij naast De Jong... Ondanks dat ik heel erg fan ben van Veerman, denk ik dat Reinders de meeste dynamiek nog naast Frenkie de Jong kan verzorgen. En dan heb je dus uiteindelijk... Wie
kan
zijn,
even, ik moet, ja, jongens, dat kan gebeuren. Hier, een microfoontje voor Mario.
Oh.
Hallo.
Doet hij het?
Ga je ook een liedje zingen? Want dat is standaard.
Oh, dat doet Kees altijd.
Ja, dan, je moet standaard een liedje zingen nu.
Oh.
Doet hij het?
Doet hij het?
Test.
Dan gaan we deze regelen, jongens. Dat komt helemaal goed. Heren, oké. Krijg je deze, Mario.
Oh, ik dacht dat ze belde dat mijn dochter bevallen was.
Nee, toch niet, toch?
Nee, ik hoop het niet.
Ik hoop dat het nu goed is.
Ja.
Test. Stop.
Oké.
Helemaal goed.
Ik heb Reinders naast De Jong. Omdat ik wil daar dynamiek hebben. Ik wil voetballers hebben. Ik wil mensen die comfortabel zijn. Nou, dat is Veerman ook. Ik denk dat Reinders wel meer dat pendelen die daarbij kan komen. Dus, en hij heeft het daar goed gedaan. Hij heeft daar echt zijn plek de afgelopen wedstrijden verdiend. Duitsland was iets minder, maar toen stond hij te hoog.
Ja. Wie heb jij ernaast?
Ik heb Schouten ernaast.
Okay.
En dat heb ik gedaan omdat ik twee backs heb die constant onderweg zijn. Hartman, ja. en onze vriend Dumfries. Heb ik voor twee controleurs, Frenkie en Schouten, die dan wat meer onder de bal blijven spelen. En dan ga ik dus mijn lopende mensen daarvoor neerzetten met drie.
Staat Reinders er wel in bij jou?
Ja, één diepe spits en dan Reinders erachter. Een lopende man. En ik ja. heb Robbie bijvoorbeeld in de spits.
Mario, we hebben op rechts hebben we dan zeg maar Dumfries, hè? Daar weten we allemaal ja. dat hij niet kan gaan. Maar heeft Hartman dat eigenlijk ook? Want in het eerste seizoen ja. kwam hij veel meer op. En dan was hij zeg maar echt samen met de buitenspeler mm-hmm. een soort tandem aan de binnenkant, buitenom.
Huust Geertruida meer.
En dit jaar is hij best wel
Geertruida meer.
Ja, veel controlerender aan het spelen dan.
Maar hij heeft dat wel, dat hebben we gezien. Ja. Veel assist.
Komt ook omdat ze in de opbouw met Geertruida hoog in het midden.
Ja, maar dit seizoen doet hij niet. Maar ik vraag me af hoe het met zijn assists en zijn.
Nou, we hebben gezien dat hij dat kan.
Ja, maar en volgens mij niet heel veel assists, toch? Of wel?
Nou, ja. Ik vind hem wel goed hoor, ik ook met een teruggetrokken
maar
bal.
Maar hij kan dat in ieder geval wel. Ik weet niet
of
dat
een beetje advocaat van de duivel.
Nee, dus, het ligt erg aan de buitenspeler.
We moeten en dan het heb wel ik een fitte Brobbie. Dus
jij hebt Brobbie in de spits?
Fitte Brobbie diep. En dan heb ik Memphis de Pai en Reinders erachter. Ja.
Okay.
En die mogen van mij bewegen waar ze willen. Ja. Dus alle posities maar bezetten.
Ja, ga ik weer heel even naar de 4-2-3-1 van Anko. Wie heb jij op de teampositie?
Reinders.
Oké. En dan?
Malen, Depay en Brobbie diep.
En dan Malen vanaf rechts.
Malen vanaf rechts. Omdat dat in mijn belevenis op dit moment de enige rechtsbuiten is die gewoon echt een goed niveau haalt. En die ook echt een individuele actie heeft. Snelheid. Ja, ik vind echt een goede speler. Dus die wil ik absoluut daar aan de rechterbuitenkant hebben. En Depay vanaf de linkerkant in een rol met Hartman. Die kan opkomen. En Brobbie diep.
Nou, een aanval met Depay, Brobbie, Malen. Kan je best mee thuiskomen. Wat heb jij gekozen?
Ik heb Brobbie, spits, Depay aan de rechterkant en Gakpo eronder. Aan
Depay
linkerkant.
Aan de rechterkant?
Ja, okay. En Gakpo aan de linkerkant eronder. Ik wil Depay en Dumfries, zelfs als jij met Hartman. Denk ik dat best wel kan werken. Depay die is toch veelal richting bal aan het bewegen. En Dumfries die kan dan mooi eroverheen klappen. En Gakpo, ja, we weten allemaal dat als Gakpo de bal aan zijn voet heeft en dan komt naar binnen en hij zoekt die verre hoek op, dat best wel een gevaarlijk wapen kan zijn. Heeft hij op vorige EK's heeft hij laten zien. En ik denk dat met Brobbie eronder inspelen, bijsluiten en met het binnenkantje voet zo in de verre hoek, ik zie dat best wel voor me. Ja. Dus ik heb Gakpo, Depay, Brobbie.
Jullie hebben allemaal Brobbie als eerste spits.
Ja.
Denken jullie dat Koeman dat ook nu in zijn hoofd heeft?
Nou ja, goed, we hebben natuurlijk niet echt een spits die heel diep blijft spelen. Depay, als je die als spits zet, die gaat de ballen halen. Nou, dat wil je met Frenkie de Jong niet en Schouten die daar al spelen, die dus eigenlijk de verbinding zijn. Dus dan wil je hem het liefst op de helft van de tegenstander. Maar ik zou ook Depay voor de rest geen echte rol geven van je moet dat of je moet
kijk
dat,
laat
hem maar zwerven.
Ja.
Maar Brobbie zou ik zo hoog en zo diep mogelijk houden om hem toch met name de ballen erachter
te krijgen. Hij kan ook, vind ik, hij kan ook bijna alles. Want hij kan als aanspunt spelen. Maar hij heeft ook de snelheid en de loopacties om in de diepte te vertrekken. Dus daarom is hij voor een trainer, helemaal als je zoekende bent in een systeem, is dat met hem makkelijk.
Is het zo
omdat hij geblesseerd is geraakt. Ja,
ja. Want we zijn eruit, jongens. Koeman heeft drie opstellingen om uit te kiezen. Ik ben benieuwd wat het wordt, Nederland-Polen op 16 juni. Er zijn natuurlijk nog twee wedstrijden tegen Canada en IJsland. Dan kan die gaan.
Zou ze ook nog een penalty killer meenemen? Nee.
Ik denk niet dat Koeman dat gaat doen, hè? Nee, zeker niet als hij de 23 mee mag nemen. Maar hij
is niet Verbrugge is toch een penalty. Die had bij Anderlecht, was het niet Verbrugge? Die had bij Anderlecht toch 6 gestopt of 5 gestopt.
Ja.
Ik vind wel dat hij terecht heeft natuurlijk. Als je aan het eind van zo'n zware competitie, althans voor heel veel ploegen die ook
die kalender wordt voller en voller
doorgaan, alle Europese wedstrijden spelen. Ja, dat zes, waarom zou je daar nou iets tegen hebben als bond?
Ja, geen idee.
En ook geen regeling met blessures, hè?
Nee.
Want gewoon, daarna keepers is het wel, gewoon ja. over. Dus ja. stel je voor, je hebt 3 of 4 blessures. Dan hou je gewoon 19 man over. En ik vond wat Koeman zei daarover vond ik wel terecht. Dan kan je op de training niet eens 11 tellen. Dan moet je, ja. moet je de materiaalman
Terwijl
bij
de vorige toernooien wel 26 was.
Het WK wel.
Ja.
En het EK volgens mij
Wat is
ook.
Er nou een verschil aan?
Ja, geen idee.
Ja, dit, nou ja. Ongelooflijk.
Ja. Ja. Jullie hadden allemaal geen Xavi Simons in de opstelling?
Nee.
Die zit niet helemaal lekker in zijn vel op dit moment. Snappen jullie dat hij een soort boycott heeft gedaan?
Hij zit geweldig in zijn vel. Hij speelt geweldig in de Bundesliga.
Ja.
Hij speelt bij Leipzig. Ik heb hem tegen Madrid ook weer zien spelen. Dat was echt waanzinnig om te zien. Maar jongens, 20 jaar. Kan nog niet de druk die op zijn schouders ligt. En die wij hem allemaal wel toe...
Dichten.
Dat hij echt een dragende speler voor dit Nederlands elftal kan worden. Alleen op dit moment is het dat nog niet. Ja, nou ja, dat kan. En daar moeten we dan ook wat anders mee omgaan. Maar dat dit een absolute talentvolle en hele goede speler is, dat is duidelijk. Alleen ja, dat dan alweer daar die boycotten met de pers bij moeten komen en al dat soort dingen.
Dat is toch zielig?
Ja, dat moeten ze hem gewoon influisteren, dat allemaal niet hoort. En dat hoort bij een jonge speler misschien al ja, mag je hem nog jonge speler noemen, bij de clubs waar hij al gezeten heeft en wat voor wedstrijden hij al gespeeld heeft. Ik denk dat hij daarover een keer moet nadenken. Dat kritiek ook bij voetbal hoort en dat er bepaalde mensen, zoals wij allemaal, daar een mening over hebben. Ja, en dan moet hij de goede dingen maar tot zich nemen en de slechte dingen maar weg laten glijden en gewoon doorgaan. Want dat wij nog heel veel van deze jongen in ons mooie Nederlands elftal gaan horen, dat is duidelijk. Ja.
Wat zei jij?
Nou ja, ik vind die slachtofferrol, dat moet hij ook helemaal niet willen. Ik kan het beste inkomen, het is een hele jonge jongen met een mega potentie. Nou, dat is er nu in 12 wedstrijden, 12 interlands niet uitgekomen. Dat is helemaal niet erg. Maar ga dan voor die camera staan. Laat jouw verhaal eens horen. En als jij vindt dat de manier van sommige journalisten niet respectvol is geweest, dan kan ik best wel inkomen. Maar geef dat dan ook aan. En ga er staan en doe misschien jouw verhaal. Leg eens uit. Ik moest nu op rest buiten spelen. Ik speel bij mijn club op een andere positie. Nou, dat is toch moeilijker. Stel je misschien kwetsbaar op wat dat betreft. Misschien is het wel als hele jonge jongen dat hij zich een hele grote bewijsdrang heeft, dat hem een beetje in de weg zit bij het Nederlands elftal. Maar ik denk dat verstandiger is, dat hij er gaat staan en dat hij zijn verhaal misschien doet. En dan kan hij ook best kritisch zijn op bijvoorbeeld pers of wat dan ook. Maar dan laat je toch een ander idee achter, denk ik. Ja. En deze slachtofferrol, ja, dat voor een Nederlands elftal speler, ja, dat hoort erbij.
Want Marciano, snapte jij iets van wat Vincent Janssen zei? Dat de Nederlandse media te hard zijn over individuele spelers?
Vincent Janssen heeft volgens mij ook in Engeland gespeeld. Althans, de wedstrijden die hij daar mocht spelen. En volgens mij is de Engelse pers, die dagelijks tabloids eruit gooit met allerlei quotes, met allerlei bevindingen en meningen over spelers. En die zijn vaak nog veel harder. En daar hebben ze hele mooie woordspelingen mee. En daar kan je echt de ene dag de grond in geboord worden. Ongenuanceerd, ongefundeerd de grond in geboord. En de volgende dag ben je de nieuwe ster die ze altijd gewild hebben. Dus lang verhaal kort te maken. Men is nou eenmaal kritisch. Nederlanders zijn vaak heel kritisch. En de Nederlandse pers is kritisch. Analisten zijn kritisch. Maar als het goed is, zijn we ook de eerste die roepen dat het hartstikke goed is en dat het een elftal om een speler heen gebouwd moet worden, zoals Van der Vaart zei. Dus op zich, weet je, valt het hier nog wel mee, heb ik het idee. Alleen, ja, ik begrijp wel, 20 jaar kan misschien die kritiek niet hebben en dan reageer je heel primair en dan zeg je, ik praat niet meer met jullie. Ik denk dat de volgende interlandperiode dat wel weer goed komt.
Ja, want herkende jij iets van wat Vincent Janssen zei?
Ja, buiten het feit dat ik vind dat Vincent Janssen daar, die mag daar een mening over hebben. Maar wij hebben ook allemaal gevoetbald en wij weten hoe het in elkaar zit. En ik was ook heel jong en ik kon ook niet tegen kritiek, want je vond jezelf altijd supergoed en altijd de beste. En ja, dat is nou eenmaal niet zo. En dat moet hem iemand vertellen. En daar is een bondscoach voor die alles meegemaakt heeft wat je maar mee kan maken als sportman. Daar lopen spelers in, Zan van Dijk en zo, die hem eventjes armpje omheen. Hey, luister, doe nou niet zo raar. Laat het gewoon over je heen komen en laat je voetje spreken. Want daar gaat het nog steeds om. Je wordt ook in Nederland beoordeeld over hetgeen wat je laat zien op het veld. Ja. En hij heeft het over kritisch zijn. Nou ja, wij winnen met 4-0 van Schotland. En we konden er helemaal niks van. Nee. Het was dramatisch, het was slecht.
Het heeft ook wel zijn charme.
En dat is nou eenmaal Nederland. Wij denken nog steeds kritisch. Dat wij nog steeds...
Het voetbal hebben uitgevonden.
Het voetbal hebben
we toch ook gedaan, jongens.
Tuurlijk.
Jongens, bedankt voor vandaag. Vrijdag ADO Groningen. Een hele mooie wedstrijd in de Keukenkampioen-divisie. Dank Anko, dank Marciano, dank Mario. En ik dank u voor het kijken. Doeg!
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.